Wat een woorden hebben we zojuist gezongen? Of heb je alleen gezongen? Dat kan zomaar, hè? Dat je zingt om het zingen en niet eens bij de woorden stilstaat. Maar het is een lied van overgave, van je hart openstellen voor de Heere, dat Hij je mag doorgronden, mag kennen. Dat je een vat wordt wat door Hem gevuld gaat worden en gebruikt gaat worden. Er wordt nog wat gevraagd. En doop mij met vuur, het louteringsvuur, het vuur wat wegneemt, wat niet van God is. Maar dat is dan ook het vuur wat laat zien wat er werkelijk overblijft. Hè? Al onze werken zullen getoetst worden, zegt Korinthe. En uiteindelijk zal het vuur laten blijken wat we werkelijk voor Hem en tot Hem gedaan hebben. Deze middag is het thema Gods missie. Waar is God nu mee bezig? En waar ben jij mee bezig? En na de schepping, de zondeval en heel kort hebben we naar de oplossing gekeken. En dan gaan we opeens een sprong maken. En het is een beetje jammer dat ik gevraagd ben om dat nu te doen. Misschien omdat ik morgen hier niet kon zijn. Want je krijgt natuurlijk ook nog rechtvaardiging van de goddelozen. Gods stem verstaan en leven in aanbidding. En dan denk ik, als je dat eerst op een rijtje hebt, als je dat eerst voor jezelf kent, dan komt dat verlangen, Heere, maar waar kan ik dat uitleven, waar kan ik dat toepassen? Wat is uw wil voor mijn leven? En waar mag ik dan gebruikt worden tot eer en glorie van uw naam? Dus we maken een beetje een tussensprongetje in dat. Dus we gaan het toch hebben over waar God nu mee bezig is. Nou, dan wil ik je laten zien, allereerst, in welke wereld is hij bezig? En dan kijken we naar een kort film. Kan het licht uit hierboven? Of?
The job is not done. In the world that Christ gave us to do, and the mandate is still binding on us today. That's why we speak of unreached people groups. But the missions is the back-breaking, culture-penetrating, darkness-shattering initial work to penetrate, plant the church, see it flourish, get its own elders, train its own people, evangelize its own networks. That's the task of missions. It's not over. And that Jesus Christ is the only way to heaven. And the alternative is hell. And millions and millions and millions of people are on their way there. And we have the only means of escape in our heads and in our hearts. Jesus Christ.
There are many prodigal sons. On our city streets they run. Searching for shelter. And there are homes broken down. People's hopes have fallen to the ground from failures. This is an emergency. And there are tears from the sea. Full of hatred, even churches.
So count the cost, brothers and sisters. This is not an invitation to an easy life. For 2,000 years, thousands and thousands of missionaries, the unnamed, no biographies written about them, just unnamed people of whom the world is not worthy, have counted this cost and put their lives at risk and reached the lost with the only message of salvation.
En dit is de wereld wat wij ervan gemaakt hebben. Maar dit is ook de wereld waar God in wil werken. Hij geeft niet op. En hij wil dat deze mensen bereikt worden met het evangelie. En het is zoals het stem van John Piper als hij op het eind zegt. Dat de gemeente, de mensen, de Heere God gaan loven en prijzen. En ik heb deze film denk ik al 100 keer gezien en het raakt me elke keer weer diep over de realiteit waarin wij leven. En waarvoor leven wij? God heeft een doel, God heeft een plan met deze gemeente. Paulus zegt in Romeinen, in hoofdstuk 10 zegt hij, zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Maar hij zegt dan ook verder daarvoor eigenlijk al, dan zegt hij, want een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Maar hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken als zij niet gezonden worden? En dan kun je wel wachten op een briefje uit de hemel of je naar Afrika, naar Azië of naar weet ik veel wil. Omdat je een kind van God bent, behoor je al tot de gezondene. Want de Heer Jezus heeft gezegd, zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook jullie. En dat betekent niet dat je de grenzen overroet, maar dat je begint in de bubbel waar God je geplaatst heeft. En wat is dan zending? Dan is zending is voor de meeste Matteüs 28... Gaat dan heen en maak alle volkeren tot mijn discipelen en leert hen onderhouden en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Maar dat is een heel compact iets wat God eigenlijk wil. Want God wil veel verder dan dat. En vergeet niet de zendingsbelofte, daar moet je goed naar kijken, die is wel ingepakt tussen twee grote beloftes. Voordat hij zegt, ga dan heen, hè, dan zegt hij, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En dan zegt hij, ga dan heen, hè, maar dat ondersteun ik met een andere belofte, zie ik ben met je. Al de dagen tot aan de voleinding der wereld. En daar moet je aan blijven denken als je je leven aan de Heere wijdt. En als je stappen in het geloof gaat zetten. Dat je ondersteund wordt door de macht van de Heere Jezus. En zijn aanwezigheid in jouw leven. Dat is zo prachtig om dat te beseffen. En in de andere, Markus 16, vers 16. Ga in heel de wereld, predik het evangelie aan alle schepselen. Lucas 24. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepreekt te worden, te beginnen bij Jeruzalem. En dat zien we in Handelingen gebeuren. De Johannes 20, vers 21. Ik zei het al, zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En dan altijd wordt gebruik Handelingen 1 vers 8. Maar u zult kracht ontvangen van de Heilige Geest die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. Persoonlijk geloof ik niet dat dit een zendingsopdracht is. Maar dat het een gevolg is van vervuld zijn met de Heilige Geest. Gij zult de geest ontvangen en daardoor zult gij. Dat kan niet anders. Want als je vol bent van de Heere, dan wil je dat gewoon delen met een ander. Dat kan je niet binnenhouden. Dat is onmogelijk. Maar ik wil je nu kijken naar een aspect van zending van Gods missie voor deze wereld. We hebben het in het eerste lied gezongen en aan het einde van dit filmpje werd het gesproken. Dat is niet dat hij zegt, ik wil dat ze alle tot bekering komen, dat ze alle tot de gemeente toegevoegd worden. Maar de verlangen van God is dat elke volk, elke taal, elke natie hem gaat loven en prijzen. Dat is heel wat anders. Er zijn mensen die komen tot geloof, maar ze groeien niet verder in hun geloof. Ze worden niet onderwezen in hun geloof, waardoor in het begin het halleluja al gauw in, weet ik voor wat, verzandt. Maar de Heer wil dat hij geprezen wordt, dat het om hem gaat, niet alleen in jou, in mijn leven, maar onder elke taal, elke stam, elke natie. En ik wil 5 vers schriftgedeelten aantonen waarin we dat vinden, maar ook dan 5 waarheden wat laat zien dat het werkelijk Gods missie is, Gods verlangen. En we beginnen met 1 Kronieken hoofdstuk 16. 1 Kronieken hoofdstuk 16. Ik weet niet of je die gedeeltes kende, wordt de ark in Jeruzalem gebracht. Geweldig moment moet dat geweest zijn in het leven van David, het volk van Israël. En dan in 1 Kronieken 16, dan staat er in die lofzang van David, die Asaf dan ook mag spelen, zoals ik dat vanmorgen genoemd heb, in de versen 23 tot 34. Zing voor de Heere. Wie? Heel de aarde. Niet je gemeente te, niet de Bijbelschool te. Zing voor de Heere heel de aarde. Breng de boodschap van zijn heil van dag tot dag. Vertel onder de heidenvolken zijn eer. Onder de volken zijn wonderen. En er komt de reden waarom. Want de Heer is groot en zeer te prijzen. En hij is ontzagwekkend boven alle goden. Want al de goden van de volken zijn afgoden. Maar de Heer heeft de hemel gemaakt. Majesteit en glorie zijn voor zijn aangezicht. Macht en vreugde zijn in zijn plaats. Geef de Heere, geslachten van de volken, geef de Heere eer en macht. Geef de Heere de eer van zijn naam. Breng offers en kom voor zijn aangezicht. Buig u neer voor de Heere in zijn heerlijk heiligdom. Beef voor zijn aangezicht heel de aarde. Ja, vast staat de wereld, zij zal niet wankelen. Laat de hemel zich verblijden en de aarde zich verheugen. Laat men onder de heidenvolken zeggen, de Heer regeert. Gods verlangen is dat alle volkeren op deze aarde hem gaan kennen, hem gaan loven en hem gaan prijzen. Psalm 67. Psalm 67. Psalm 67. Lezen we alle versen. God, zij ons genadig en zegene ons. Hij doet zijn aangezicht over ons lichten. Dan zal men op de aarde uw weg kennen. Onder alle heidenvolken uw wil. De volken zullen u, o God, loven. De volken zullen u loven, zij allen. De natiën zullen zich verblijden en juichen, omdat u de volken rechtvaardig zult oordelen, de natiën op de aarde zult u leiden. De volken zullen u, o God, loven. De volken zullen u loven, zij allen. De aarde heeft haar opbrengst gegeven. God onze God zegent ons. God zegent ons. En alle einden der aarde zullen hem vrezen. En wij weten vanuit de schrift dat het waar is. Dat God de zon niet alleen laat schijnen over zijn kerk. Maar over heel de aarde, alle volkeren genieten daarvan. Dat hij de regen geeft voor alle volkeren. Dat hij de seizoenen geeft aan alle volkeren. Dat de gewassen geeft aan alle volkeren. Dat is zegening. Maar ze weten niet dat het bij hem vandaan komt. Dan hebben we Matteüs 28. Laten we die toch nog maar lezen met elkaar. Matteüs 28. Heerlijk dat geluid zo, die bladen, die bladzijden. Vers 18, en Jezus kwam naar hen toe en sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Hou dat vast. En daaruit vandaan zegt hij dan, ga dan heen, onderwijs al de volkeren. Andere vertaling zegt, maak de volken tot mijn discipelen, tot volgelingen. Hen dopende in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, let op zegt hij, en zie, ik ben met u, al de dagen. Ook wanneer je het niet ervaart, wanneer je het gevoel hebt, waar is God dan, dan is hij er. De Heere Jezus is er en door zijn geest woont hij in ons. Hij zei, al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Romeinen hoofdstuk 15. We hebben er nog twee te gaan. Romeinen hoofdstuk 15. We beginnen bij vers 17. Ja, 17 tot 24, 25. En er staat, zo heb ik dan roem in Christus Jezus in de dingen die God aangaan. Want ik durf het niet aan iets te zeggen wat Christus niet door mij teweeg gebracht heeft, om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen in woord en daad, door de kracht van tekenen en wonderen en door de kracht van de geest van God. Zo heb ik dan van Jeruzalem af en rondom tot Lycrium toe het evangelie van Christus vervuld. En evenzo stelde ik mijn eer in om het evangelie daar te verkondigen waar Christus nog niet genoemd was. Om niet op het fundament van een ander te bouwen. Paulus keek verder. En dan zegt hij verder, maar zoals geschreven staat, zij aan wie niets over hem verkondigd was, zullen het zien. En zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen. Daarom was ik ook vaak verhinderd om naar u toe te komen. En nu ik echter in deze streek geen arbeidsveld meer heb, en ik sinds vele jaren een groot verlangen heb naar u toe te komen, zie, zal ik, wanneer ik naar Spanje reis, naar u toe komen. Ik hoop u namelijk op doorreis te zien en door u op weg daarheen verder geholpen te worden. Maar moet je eens lezen wat hij zegt. Nu ik echter in deze streken geen arbeidsveld meer heb. Paulus, er is nog zoveel te doen. Aan jouw brieven lees ik dat daar nog zoveel te doen is. Maar Paulus keek verder naar de plekken waar nog veel te doen is. Hij zegt, daar zijn gemeentes, daar moeten oudsten aangesteld worden, daar moet onderwezen worden. Maar ik ga verder. Want ik weet dat er nog gebieden zijn die het evangelie niet gehoord hebben. En hoe zullen ze het horen als niemand gaat? En hij haalt hij eigenlijk zijn eigen brief in een stukje uit hoofdstuk 10 aan. Zij aan wie niets over hem verkondigd was, zullen het zien. En zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen. Hoe? Doordat Paulus erheen gaat. Hij gaat erheen. Uiteindelijk Openbaring hoofdstuk 7. Openbaring hoofdstuk 7. Wat is God in deze wereld aan het doen? Dat is voorbereiden voor wat we nu gaan lezen. Daar is hij volledig mee aan het werk. En niets houdt dat tegen hoor. De Heer Jezus heeft gezegd, ik zal mijn gemeente bouwen. En zelfs de poorten van de hel zullen dat niet overweldigen. Hij is niet te stoppen. En wat is het uiteindelijke? Moet je eens kijken, hierna. En zie, zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon. Uit alle naties, stammen, volken en talen. Die stonden voor de troon en voor het lam bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met luide stem, de zaligheid is van onze God die op de troon zit en van het lam. En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier dieren. En zij wierpen zich voor de troon neer met hun aangezicht ter aarde en aanbaden God en zeiden, amen, de lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. Er komt een dag dat dit gezegd, gezongen zal worden uit elke stam, uit elke taal, uit elke natie, uit elk volk. Dat is wat. Waar is God mee bezig? Hij is met dit bezig. Maar hij zou zo graag willen dat hij zijn kinderen kan inschakelen in dit werk. Hij wil zo graag dat de gemeente waarvan de Heer Jezus het hoofd is, niet een gemeente is die op zondag de stoelen vult. En misschien nog goed van hart is om in de bijdrage van de kosten van die stoel nog te voorzien. Maar hij zoekt zijn kinderen, nou hij verlangt naar al zijn kinderen die gewoon zeggen, Heer, hier ben ik. En jullie hebben het gezongen. Doorgrond mijn hart. Jullie hebben het gezongen. Heer, hier ben ik. Jullie hebben gezongen, Heer, maak mij een vat van u. Maar wat is jouw lijstje daarachter? Ja, maar ik heb wel dit. En dit zijn mijn plannen. En dit laat ik echt niet gaan. En zoveel excuses. Waarlijke overgave. En we hebben in die gedeeltes gezien dat de Heere verlangt dat ze hem niet alleen kennen, niet alleen van hem horen, niet alleen vergeving van zonde hebben ontvangen, niet alleen de verzoening des Heren ervaren, maar zoals ik al vanmorgen zei, Psalm 118 vers 4, dat hij hun psalm zal worden. Dat hij het loflied van elk volk, elke taal, elke natie, elke stam zal worden. En daar gebruikt hij deze verzen mee. De eerste waarheid is dat het einddoel van Gods werk hier, is dat de glorie door iedereen aan hem gegeven wordt. David zei het al in 1 Kronieken 16. En in Psalm 67 lezen we dat de Heere genadig is, zodat elk volk, elke taal dat zou kunnen doen. De Heere Jezus heeft daarvoor de opdracht gegeven. Om ons te stimuleren, om ons aan te poren, om te zeggen, word een deel. En dat begint met je knieën, dat begint met bidden. Heer, ik weet niet wat mijn weg is, maar ik bid wel voor dit werk. Ik bid voor de voortgang van het evangelie. En dan komen misschien zomaar namen of mensen in je gedachten. En daar ga je voor bidden. Dat is meewerken in het bereiken van het evangelie. En de Heere zondert mensen af. In Handelingen 13, daar zit een gemeente bij elkaar en de Heere roept er hoeveel? 2. Het zou zomaar zijn dat de Heere hier er 2 op het oog hebben. Je moet niet bang zijn dat nou, nu je dit hoort, jullie straks allemaal je jaar moeten opzeggen omdat je allemaal weg moet. Nee, zo werkt dat niet. De Heer had er 2 nodig, Paulus en Barnabas. En vanuit die 2 is die gaan vermenigvuldigen. En die gemeente bleef ondersteunend, die bleef biddend, die bleef betrokken. Je ziet Paulus heen gaan, je ziet hem terugkomen. Je ziet hem heen gaan, je ziet hem terugkomen. En waarom komt hij terug? Om de broeders en zusters die voor hem bidden te bemoedigen en te versterken in het geloof. En hun deelgenoot te maken wat God aan het doen is. Hoort u daar nog wel eens in uw kerk over? Wordt u deelgemaakt van Gods werk op deze aarde? Dat je gewoon zit te popelen op je stoel omdat je die boodschap mag horen. En dat je daarvoor gaat bidden. En in Openbaring 7 zien we duidelijk dat dat is Gods doel. En dat zal hoe dan ook bereikt worden. Dat is de eerste waarheid. De tweede waarheid is dat de Heere God jou en mij daarvoor wil inschakelen. Lees eens 1 Korinthe 3 vers 9. 1 Korinthe hoofdstuk 3 vers 9. Daar staat die strijd, dat de een is van Paulus, de ander is van Apollos. En dan zegt hij eigenlijk, ja maar wacht, wij zijn, wat Gods medearbeiders zijn wij. Ze werken samen met de Heere. Ze worden ingeschakeld. En dan geeft God wat je nodig hebt. Mijn vrouw en ik zijn er ook gewoon een bewijs van. We gaan naar Engeland zonder Engels te kennen. We gaan naar Bolivia zonder een woord Spaans. En op een gegeven moment ben je het woord van God onderwijzen. En dat betekent niet dat je niks hoeft te doen, maar als je ervoor inzet, geeft God wat nodig is om die roeping van jou ook daadwerkelijk te kunnen uitwerken. Dat doet Hij. En wij zijn Gods medearbeiders. In de kerk is veel te veel de gedachte dat de evangelieverkondiging, dat is voor de evangelisten en de zendelingen. En wij hebben dan een zendingsfonds. En één keer per jaar hebben we een collecte. Zo, wij hebben weer flink meegewerkt aan Gods hart, aan Gods missie. Als dit niet gedeeld wordt, dan moet je volgende keer je voorganger, je dominee eens vragen. Dominee, doet onze gemeente nog mee aan Gods visie voor deze wereld? En kijk hoe die reageert. Maar dat is zo prachtig om te zien wat God aan het doen is. Dat je daaruit mag meewerken. Natuurlijk, je hebt de gaven van evangelisten. Je hebt gezondenen. Maar wij zijn alle opgeroepen om een getuige te zijn. En weet je, daar zijn we helemaal de fout mee ingegaan. Want het idee met getuigen is dat wij een ander vertellen wat hij moet doen. Dat is niet getuigen. Getuigen begint een ander te vertellen wat hij jou doet. Wat hij jou zo passie geeft. Waarom jij zondags wel naar de kerk gaat. Waarom jij wel je Bijbel leest. Waarom jij wel voor het eten bidt. Waarom wil jij wel je kinderen op een andere manier opvoedt? Waarom jij bepaalde dingen van deze wereld een afschuw van hebt? Dat is getuigen wat het met jou doet. En ik zou je zeker zeggen, als je dat gaat doen, dan krijg je vragen, ja maar waarom dan? Maar zodra je begint met van jij moet, wordt er gelijk een muur opgezet. Wie ben jij om mij te zeggen wat ik moet? Ik hoef helemaal niks. Ik leef in een vrij land, een vrije gedachten, vrije waarheden. Maar als jij gaat getuigen, leer vertellen wat God doet in je leven. En lieve broeder of zuster, als je niks te vertellen hebt, dan wordt het tijd dat je echt op je knieën gaat. God verandert mensen. Als wij ergens naartoe gaan, dan zegt mijn vrouw soms al van tevoren, je houdt je mond, hè. Leer luisteren. Ik zeg, ja, maar Nel, ik heb zoveel te vertellen. Echt waar, ik moet ook leren luisteren, hoor. Maar je maakt zoveel mee. En niet persoonlijk, maar ik wil ook dingen lezen. Ik ben niet voor niks geabonneerd op verschillende bladen om te lezen en te ontdekken wat is de Heere aan het doen. Dus dat is de tweede waarheid. De eerste is dat Gods missie is dat iedereen hem zal loven en prijzen. De tweede waarheid is dat de Heere zijn gemeente wil inschakelen. De derde waarheid is dat de Heere een opdracht heeft gegeven. En die hebben we gelezen in Matteüs 28. En we hebben het gezien, de uitstorting van de Heilige Geest. Dat als je die ontvangt, en kijk even mee in Handelingen hoofdstuk 1 vers 8. Handelingen hoofdstuk 1 vers 8. Handelingen 1 vers 8. Maar u zult kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal, en u zult getuige zijn, en let op dit woordje, zowel in Jeruzalem, als in heel Judea, als in Samaria, en tot het uiterste der aarde. Weet je wat wij ervan gemaakt hebben? We hebben ervan gemaakt, en gij zult mijn getuige zijn, eerst in Jeruzalem. En misschien daarna Samaria. Dat je buiten je, want Jeruzalem is je eigen bubbel, hè? Je eigen woonplaats, je eigen straat, je eigen werk, je eigen school, je eigen gezin, je eigen familie. En wij hebben ervan gemaakt, van eerst in Jeruzalem, daarna uit mijn bubbeltje zien te komen, Samaria. Ja, Judea, uiterste de aarde. Nee, hij zegt, zowel. Of je nou hier bent, of dat je daar bent. Weet je dat er heel veel christenen zijn die op vakantie opeens geen christen meer zijn? Dan zijn ze buiten hun bubbel. Neem je niet eens een bijbeltje mee, ga niet naar een dienst, want we hebben vakantie. En hij zegt, nee, zowel in Jeruzalem, als op je vakantieplek, als op je visite, als op waar je bent. En dan zeg je, ja, maar ik kan toch niet zomaar overal beginnen? Nee, maar je kunt wel overal getuigen. We weten het gesprek niet meer op gang te brengen. Apologetiek, hopelijk krijgen jullie dat hier. Hoe begin ik een gesprek? Nou, het gesprek is te beginnen met geïnteresseerd te zijn in de ander. Wij vliegen veel, nou door de corona helemaal niet meer, maar wij vliegen veel. En heb ik altijd het gebed, heren, wie komt er naast me zitten? En mag het zo zijn dat ik een gesprek met iemand mag hebben? Nou, dan zie je iemand aankomen en je hebt zijn stoelnummer en dan denk je, oh, dank u wel, heer, dat wordt hem. Hij gaat zitten, oordoppen in, cameraatje voor hem, ooglapjes voor. Ik zeg, daar heb ik me dan behoorlijk in vergist, dat is hem niet. Maar het is ook wel eens anders. En, gaat u zitten, waar gaat u heen, heeft u één vlucht, tussenvlucht, nee. Is het zakelijk, nee. Zo, wat doet u voor uw leven? Nou, hij zegt, ik ben arts of zo. En dan komt altijd de wedervraag. Wat doet u? Ik zeg, ik ben bijbelleraar. Nou, of het gesprek is afgelopen. Ja, echt, soms is het gesprek gewoon afgelopen. En de andere kant. Oh, hoe bedoelt u? Waar doet u dat? En ik heb soms hele vlucht gesprekken met mensen. Maar ik begin niet met van, jij moet. Wie bent u? Wat doet u? En dan daar vanuit die wedervraag krijgen. Ik sprak eens een jonge man en die werkte in een bedrijf en daar zat je met je team aan een koffietafel. En met z'n vijven en die andere vier hadden het altijd over voetbal. Vooral op maandag, hè. En dan wat ze allemaal zogenaamd dat weekend gedaan hadden. En hij zegt, ik word er zo ziek van. Ik kom maar niet met ze in gesprek. Dus ik hoorde hem uit. Ik zeg, maar wat stoort je dan? Ja, die rotvoetbal. Ik zeg, ja, maar dat is hun leven. Ik zeg, daar moet je op inhaken. Ik zeg, de volgende keer dat je naartoe gaat, zorg jij dat er koffie staat. En als ze komen, ben jij degene die het gesprek voert. En het eerste wat je vraagt, jongens, hoe hebben jullie team gespeeld? En wat hebben jullie dit weekend gedaan? Hij heeft het gedaan en toen zegt één van die mannen, die zegt, joh Peter, wat doe jij eigenlijk in het weekend? Ze wisten niet wat hij deed in het weekend. Hij zegt, ik ga op zondag naar de kerk. Oh, we hadden al zo'n idee dat jij dat was. Maar dit idee was nooit bevestigd, omdat hij nooit connecte. De Heere wil jou en mij daar gebruiken. Lieve broeders en zusters, jullie komen in contact met mensen die ik nooit waarschijnlijk in mijn leven zal tegenkomen. Waarvan ik nooit de kans krijg om dat evangelie uit te leggen, maar jullie wel! Maar ben je een bruikbaar instrument in zijn hand? Kan de Heere je gebruiken? En je hoeft geen Billy Graham te zijn hoor, voor 100.000. Want Lucas 15 zegt, er is feest in de hemel als er één zondaar. Filippus die was in Samaria en daar kwamen velen tot geloof. En wat zegt de Heere tegen Filippus? Ga die eenzame weg op. Ja, maar Heer, hier gebeurt het. Filippus, ga de eenzame weg op. Heer, voor hoeveel? Gelukkig zei de Heere niks, anders had hij misschien niet gegaan. Maar het was er voor één. Het was er voor één. Om feest in de hemel te brengen. Om een Ethiopiër tot geloof te brengen. En reken maar dat die daar aankwam, totaal veranderd. Tot een getuigenis. God wil ons daarvoor gebruiken. 4. Nog een waarheid. De opdracht is geen generale opdracht. Het is een heel specifieke opdracht. Maakt alle volkeren tot mijn? Ja, niet tot gelovigen. Discipelen maken. Dat is heel wat anders. Weet je, als je naar een arm land gaat en je neemt dozen van voedsel mee en die stapel je allemaal neer. En je gaat dan een prediking houden over Jezus. En je zegt, wie wil er Jezus aannemen? Steek je hand omhoog. Steken ze allemaal hun hand omhoog. En ik heb in Bolivia meegemaakt dat zelfs oudsten van de gemeente hun hand opstaken. Wij willen Jezus aannemen. En waarom namen ze Jezus aan? Omdat die dozen er stonden. Want ik vroeg aan die oudsten, waarom steek jij je hand op? Ja, maar broeder Jack, als ik mijn hand niet opsteek, dan krijg ik waarschijnlijk niks. Heb je dan discipelen gemaakt? Volgelingen van de Heer Jezus? Nee, je hebt ze voor de gek gehouden. De specifieke opdracht is hen die tot discipelen maken. En wat is er aangekoppeld? Dat ze onderwezen worden. Op straat worden soms mensen tot de Heer geleid. Maar we nemen ze niet mee naar de gemeente. Ja, naar welke gemeente moet ik dan? Ja, dat weet ik niet. Ja, dat weet ik niet. Ze moeten onderwijs krijgen. De opdracht is specifiek. En het is nog specifieker, want God spreekt niet zomaar over de wereld. Hij spreekt over landen, volken, naties, talen, stammen. Dat is heel specifiek. Op het ogenblik zijn er 197, ene zegt 198, internationaal erkende landen. En binnen die landen wonen mensengroepen, etnische groepen. Op de wereld zijn op dit ogenblik 7000 talen. En als je wil weten hoe specifiek is, kun je deze laten zien, dan moet je dit boek kopen. Hoe dik dit is. Maar dat laat de specifieke opdracht van God voor alle talen, alle volkeren, alle naties zien. Het is overweldigend. Zo groot als dit is. Maar weet je wie groter is dan dit? De God die die opdracht heeft gegeven. En we lezen in Openbaringen dat het vervuld zou worden. Het zal gebeuren. Maar daar wil je toch deel van zijn. En hier, dit is zo belangrijk. Ik wil nog een korte videoclip laten zien. Kan nog even, ik ben bijna klaar. Dat laat wel iets zien van wat, hoe de wereld in elkaar zit en hoe de opdracht verdeeld is en eigenlijk bij onszelf wordt gehouden als wij het maar goed hebben met elkaar. Ik zei dat ik bladen lees en ik had dit filmpje gekeken en toen viel de waarheidsvriend nummer 34, die viel in de deur, deze. En dan schrijft broeder Verguns, die schrijft dit. En toch op dit moment hebben 1,5 miljard mensen nog geen complete Bijbel. Een Bijbel in hun eigen taal. Terwijl van hen 250 miljoen mensen niet eens een Bijbelvers in hun eigen taal hebben. Niet eens Johannes 3 vers 16 kunnen zij lezen. De volledige Bijbel is in 698 talen beschikbaar. En er zijn 7000 talen. Dus 1/10 van de talen heeft de Bijbel. En moet je nadenken, daar zijn wij er één van. Dit is niet zomaar een boek, dit is het woord van God. En door zijn genade en door mensen die daarvoor gestreden hebben, hebben wij het in onze taal. Hebben we daar wel eens over nagedacht? En sommigen hebben nog het voorrecht dat ze het ook nog in het Engels kunnen lezen. En anderen, zoals ik, kan het ook in Spaans lezen. Maar dan de gedachte dat sommigen niet eens Johannes 3 vers 16 kunnen lezen. Omdat het er niet is. En met de start van de Bijbelvertaling, zegt hij hier, moeten nog in 2115 talen moet zelfs nog begonnen worden. Moet nog begonnen worden. Zoveel werk is er te doen. De vijfde waarheid, dat is de laatste. Ik geloof als wij niet leven in overstemming met Gods doel, met Gods verlangen voor deze verloren wereld, zijn we ergens ongehoorzaam. En ik zeg daarmee niet, je bent ongehoorzaam als je niet evangeliseert. Je bent ongehoorzaam als je niet de zendingen gaat, dat zeg ik niet. Maar als je het in je hart niet meeleeft. Als je in de Bijbel Gods hart niet leert kennen. En daarom dat hoofd en dat hart. Er zijn mensen die kennen theologisch, kunnen ze heel veel over God zeggen. Maar het hart van God voelen ze niet kloppen. Het hart voor de verlorenheid voelen ze niet kloppen. En als je dat niet voelt kloppen, ga er wat aan doen. Lees die artikelen. Onderzoek. Je kan overweldigd worden met informatie. Maar blijf bezig met wat God aan het doen is. Dat bemoedigt, dat versterkt en dat helpt ons om bemoedigd en standvastig ook daarin te blijven. Nogmaals mijn advies, laat dit Bijbelschooljaar een impact in je leven hebben. Wees niet kritisch, kom niet te veel met discussies, maar laat je hart toetsen door het onderwijs, door het woord van God. Laat hem een werk doen dat jouw leven verandert. Dat vindt hij veel belangrijker dan al die theologische kennis. Maar hij wil je hart raken, hij wil je leven. Raak betrokken bij wat is hij aan het doen. En hier kun je dat ook overleggen, vragen en elkaar vragen. Heb jij de Heere nog deze week of de afgelopen 2 weken aan het werk gezien? Elkaar daarop uitdagen, elkaar daarin aansporen. Weet je, het is nog genadetijd, maar de klok tikt, tikt, tikt en tikt. Zijn we betrokken bij Gods werk? Ja, als je dit leest, het is een enorme klus. Maar we hebben een geweldig God. En het zal gebeuren zoals Hij het wil. En ik wil daar een onderdeel van zijn. En hopelijk jullie ook.